Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 52 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. We hebben weer aan tafel Nal van Leeuwen en Wim Otte, beide redacteuren van autorij.nl. En een zeer speciale gast, het is Maarten Poot, medeoprichter van Voltico. Welkom Maarten.
Dankjewel.
Ja, de eerste vraag is een vrij logische, althans voor mij in ieder geval. Wat is Voltico?
Wij automatiseren eigenlijk het proces rondom emissiecertificaten die je kunt verdienen met laden. Dat zijn ook wel ERE's die 10 cent per geladen kilowattuur zijn, waard zijn.
Oké, dus je kunt geld verdienen?
Ja, met het laden van je voertuig.
Met het laden van je voertuig. Kijk, dat is interessant. Dat is een stukje mobiliteit dat we hier eigenlijk nog niet besproken hebben. Dus dat gaan we straks uitgebreid met jou doen. Maar zoals gebruikelijk beginnen we eerst even met wat autonieuwtjes en mobiliteitnieuwtjes. Ja, en de kranten hebben er vol van gestaan. Daar komen we niet omheen aan deze tafel. Er is een nieuwe Ferrari en dan denk je van, nou jongens, fantastisch, wat een nieuwe Ferrari. Maar het is een loetje en die ziet er heel anders uit dan we hadden gedacht, Nael.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik denk dat het wel het meest controversiële autonieuws van het jaar is, nu al. Ferrari heeft dus de allereerste volledig elektrische auto onthuld. Nou, we wisten natuurlijk al langer dat hij eraan zat te komen. Want Ferrari heeft ook genoeg laten weten gedurende de ontwikkeling. En weet je, technologisch gezien is het natuurlijk gewoon een auto die wel heel erg innovatief is. Maar we waren natuurlijk allemaal super benieuwd naar het design.
Hoe ziet hij eruit?
Hoe ziet hij eruit? Ja. En laat ik het zo zeggen, dat heeft nog behoorlijk wat stof doen opwaaien. Want deze auto ziet er echt totaal niet uit als een Ferrari.
Nee.
Best wel chockerend. Ik denk dat misschien ook wel de bedoeling was om de boel een beetje op te schudden. Deze auto is dus ontworpen door een voormalig Apple designer, de iPhone ontwerper.
Ja.
En ja, dat is toch wel sowieso een totaal andere benadering. Wat je verwacht dat die auto eruit ziet als een Ferrari. Maar dat is dus totaal niet zo. Maar ja, de negativiteit online, en zeker op social media, was wel echt zodanig dat ook op de beurs.
Ja, wat ik
het
zeg, ook op de beurs.
Heeft wat klappen moeten incasseren.
8%.
Kleine volksopstand, geloof ik, in Italië.
Ja.
Kleine volksopstand in Italië. Ook de, hoe heet die, voormalige CEO, die Luca di Montezemolo.
Ja.
Die natuurlijk heel succesvol was in de tijd, ook met Michael Schumacher. En een beetje die tijd was hij CEO van Ferrari. Die heeft zich ook, iedereen is gewoon heel negatief over die auto.
Ja, ook de Ferrari Club Nederland, in de persoon van Hans Hugenholz, heeft zijn mening gegeven.
Ja.
Ja, en die zegt ook, je kunt toch niet iemand die telefoons ontwerpt een auto laten ontwerpen? Nee. En daar geef ik hem wel gelijk in.
Kijk, die Jony Ivy, dat is natuurlijk wel een bekende designer. Die heeft natuurlijk heel lang voor Apple gewerkt. En ja, Apple heeft wel best wel indruk gemaakt met de designs. Niet alleen de iPhone, maar ook de tablets, de laptops, de oordopjes. Weet je ook van.
Ja, maar
van
het is Apple. Veel te strak voor maar, een Ferrari.
Ja, maar ik denk dat we. Het zal me ook niet verbazen, dat moet ik toch eerlijk toegeven. Dat het deze auto wel eventjes de tijd nodig heeft om even op te drogen. Snap je wat ik bedoel? Het zou mij niks verbazen dat mensen die nu negatief zijn, en ik ben zelf eerlijk gezegd ook niet heel positief, maar dat je over een jaartje dat je naar die auto kijkt, of als je hem echt voor je neus ziet staan, in geweldige specificaties, kleuren, dat je dan denkt van, ja, misschien is het toch wel een toffe auto. Dat zou best kunnen.
Ja, Sjoerd van Bielsen, de conservator van het Lauma Museum, werd ook geciteerd in een artikel. En die zei van, ja, het is een moetje. Een moetje in de zin van dat Ferrari ook wel een elektrische auto op de markt moet zetten.
Tuurlijk.
Om het hele CO2-level omlaag te krijgen van hun gamma.
Ja, dat klopt.
Ja. Dus ja, maar dan is de vraag, moet je dat met deze auto doen? Maar ja.
Nou ja, kijk, uiteindelijk, bij Ferrari is natuurlijk ook, kijk, heel veel klanten zitten toch een beetje in een soort wurggreep bij Ferrari. Want als jij, zeg maar, heel gefortuneerd bent en je wil echt die topmodellen van Ferrari bemachtigen, je wil echt op die lijst, op die A-lijst staan, dat jij door Ferrari wordt benaderd om zo'n auto te mogen kopen, en want dat is eigenlijk waar het om gaat, dan moet je wel zorgen dat je al diverse Ferraris in het bezit hebt. En ik weet zeker dat deze Ferrari daar ook bij hoort. Dus er zullen ongetwijfeld heel veel gefortuneerde Ferrari-liefhebbers die al 10 jaar klant zijn, die misschien helemaal niet zitten te wachten op deze auto, maar hem toch maar besteld hebben. Want anders mag je de opvolger van de F80 straks niet kopen, bij wijze van spreken.
Wat kost die?
Nou ja, laten we het daar even over hebben. Hij kost, het is geen goedkope auto. gaat het natuurlijk gewoon ver over de 500.000 heen. Richting de 6 ton. Afhankelijk van hoe je hem spekt. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook de prijs van de auto bepaald. Ja, kan die zomaar de 6 ton voorbij gaan.
En is hij ook leverbaar in het rood?
Uiteraard.
Hij stond in een hele andere kleur, ja.
Heel andere kleur. Ja. Maar goed, het is wel aan onderhuids is het natuurlijk wel, moet niet vergeten, het is een Ferrari. Dus ze hebben natuurlijk op het gebied van prestaties natuurlijk wel alles aan gedaan om deze auto indrukwekkend te maken. Even voor de goede orde, deze auto heeft dus 4 elektromotoren die gezamenlijk 1050 pk produceren en een kleine 1000 Nm aan koppel. En hij sprint in 2,5 seconden van 0 naar 100 km per uur. Dus het is wel een auto met echt serieuze prestaties. Ook de meest praktische Ferrari ooit, want er zit een enorme kofferbak in. Ja. Het is een 4-deurs, 4-zitter. Dus ja, het is wel een auto waar je heel erg veel mee kan. Maar
ja. Maar ook een auto die goed is voor de flitspalen, als ik dat zo hoor. Daarover gesproken, er is een noviteit. Want Wim Otte heeft een verkeersboete gehaald met zijn motor. Dat gebeurt niet vaak. Ja, dat is echt gebeurd. Wim, vertel.
Ja. Wat heb je nou weer gedaan?
Werkelijk waar. 2,5 jaar rijd ik met die motor. Geen boete gescoord en nu is het gelukt.
Okay. Ja? Ja, ja, maar je hebt hier wel je best voor gedaan, toch?
ik ben opgevallen. Ja, dus op de camera gezet met mijn liefst 11 kilometer te hard op de snelweg. Maar dat levert een serieuze boete op. In dit geval van €124.
Maar de boetes gaan weer omhoog verder. Dus je hebt nog mazzel nu.
Ja, inderdaad. En er komen ook meer flitspalen, flitsradars, flexflitsers, focusflitsers. Er zijn er nu 650. En dat groeit op termijn naar 1450. En dat betekent dus dat je veel grotere kans hebt dat je wordt beboet. En er komen vooral veel meer van die flexflitsers die op een bepaalde periode ergens staan en dan weer verplaatst worden. En in mijn dorp waar ik woon heb ik die ook al een paar keer gezien dat zo'n ding er stond. Je kunt hem eigenlijk niet over het hoofd zien. Dus in feite moet je zelfs...
Word je gewaarschuwd?
Ja, je moet wel een beetje blind zijn als je er dan nog te hard aan voorbij gaat.
Ja.
Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat op de snelweg het wel snel kan gebeuren, want... dan heb je toch niet altijd de aandacht helemaal volledig bij de weg en de omgeving. En dat is ook een punt, want als je dus inderdaad aan het appen bent achter het stuur, dan is dat nu al €440.
Ja.
En dat gaat naar de verhoging nog van 2,7% richting de €500.
Ja, beter niet meer doen. Niet meer doen, nou,
het is wel echt serieus veel geld, hè?
Ja, het is serieus veel. Maar ook als je bijvoorbeeld op een parkeerplaats voor een gehandicapte gaat staan, moet je ook €500
aftikken. Ook terecht. Vind ik ook terecht.
Ja, vind ik terecht, ja. Ja.
Ik schakel even door, jongens, want we schieten door de tijd heen anders. Jij wilde nog iets vertellen over weer een nieuw Chinees automerk.
Ja. Ja, we kennen natuurlijk al meerdere. Maar we kunnen er binnenkort nog eentje
Heb je er al een jingle voor, of niet?
Bijna, ja. Dat is wel een goede. Ja. Goede tip voor jou. Daar gaan we aan werken. Want het zal het laatste Chinese automerk zijn.
Weer een nieuwe Chinese auto.
Ik denk dat er...
Chinees deuntje.
Nee, het Chinese merk Chery komt naar Nederland. En dan denk je van, Chery, ken ik dat al? De kenners zullen het al kennen. Chery is ook het moederbedrijf van de merken Omoda en Yeku, die al in Nederland actief zijn. In juni komen de eerste modellen al naar Nederland. En ze beginnen dus met de verkoop van 3 modellen. Dat zijn allemaal SUV's, uiteraard. De kleinste heet de Chery Tiggo 4. Dat is een compacte full hybrid SUV. Dan komt de Chery Tiggo 7. Dat is een beetje middelgrote SUV met plug-in hybride techniek. En er komt ook nog tegelijkertijd de Chery Tiggo 8. Dat is dan een iets grotere 7-zits plug-in hybride SUV. En er komt dus begin volgend jaar komt dan ook nog de Tiggo 9. Dat is het topmodel en dat is een nog grotere SUV, nog luxe, nog meer. Vierwiel aandrijving en ook met plug-in hybride aandrijving. Nou, ja. Chery is dus, voor de mensen die denken, ja, wat is dit nou weer voor automerk, Chery? Chery is eigenlijk mega groot. Het is een van de snelst groeiende autoconcerns in de wereld momenteel, overigens. Het is opgericht in 1997 en ze hebben al 17 miljoen auto's verkocht, waarvan meer dan 5 miljoen buiten China. En daarmee is Chery al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China. Dus het zijn geen koekenbakkers, kan ik je vertellen.
Nee.
En wat heel kenmerkend is voor Chery, is dat ze gewoon heel erg veel auto leveren voor ja, echt wel een zeer aantrekkelijk prijs. De prijs van deze auto's zijn nog niet bekend, dus dat kan ik niks over zeggen. Maar ik kan je nu al wel verklappen dat dat echt wel een prijsvechter wordt. Waar sommige merken in Nederland, die ook al aan de onderkant van de markt zitten met hun prijzen, toch wel zenuwachtig van worden. Ja. Maar het is onbekend. Ze gaan een heel dealernetwerk oprichten. En er zal de komende maanden heel veel bekend worden. Maar ja, weer een nieuw Chinees automerk wat het bij ons komt te proberen.
Met vier modellen, dus dat wordt cherrypicking.
Cherrypicking.
Ja. Cherrypicking. Wim, nog heel even kort bij jou, want jij droeg net voordat we gingen opnemen nog een mooi onderwerp aan, namelijk. Er is een heel interessant onderzoek weer geweest. Ik vind het altijd wel mooi. In welk merk zitten de meest agressieve bestuurders, dat onderzoek?
Een onderzoek van de autoverhuurder discovercars.com.
Oh.
Dus die hebben een enquête gedaan onder 700 van hun bestuurders wereldwijd. En op nummer 1, het zal je bijna niet verbazen, maar wat betreft agressieve bestuurders, dat is het merk BMW.
Ja hoor, tuurlijk. Dat zeggen ze toch altijd.
Rij jij er ook naar?
Ja.
58% van de geënquêteerden heeft dat aangegeven.
Wat rij jij, Maarten?
Audi.
Oh, waar staat Audi?
Dat is nummer 2.
Oh, shit. Uh-oh.
Op 3 Land Rover. Dat is toch wel verbazingwekkend, vind ik. Want ik vind bij Land Rover toch altijd een beetje wat bedaagde mensen achter het stuur zitten die niet per se heel agressief overkomen. Maar misschien dat het toch te maken heeft met de nieuwere Land Rover.
Nieuwere modellen, ja. Denk ik ook.
Tesla op 4 en Volkswagen op 5.
Okay.
Nog een leuk feitje uit dit onderzoek is de grootste ergernis van de mensen die hebben gereageerd. En op nummer 1 staat, geen richting aangeven.
Ja, dat is ook heel irritant.
Ja, en daarna bumperkleven en op nummer 3 langzaam rijden op de linkerbaan. Nederland scoort als een van de weinige landen met kalme bestuurders. Dus wij zitten op de 3e plek.
Nou dat is mooi. Ja, dat is heel goed gegeven.
Op nummer 2 staat Canada en op nummer 1 Australië. Dat zijn de meest rustige, kalme bestuurders.
Ja, no worries, mate. Dat is daar toch altijd. Maarten, we komen bij jou, want je hebt een heel interessant onderwerp meegenomen naar onze studio. En ik moet toch even een paar dingen eerst vragen om het goed duidelijk te maken, ook voor de luisteraars. Want je had het net over een hele mooie term, afgekort als ERE.
Ja.
Wat is dat precies?
Een emissiereductieeenheid. Dat is eigenlijk een certificaat wat vanuit de Europese overheid komt om emissiereductie te belonen, eigenlijk.
Oké, en jullie verwerken dat bij Voltico op een bepaalde manier, want dat heeft met elektrische auto's te maken.
Ja, dus deze regeling had eerst een andere naam, hernieuwbare brandstofeenheid, maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer en dat was eigenlijk alleen voor bedrijven beschikbaar. Maar als jij dit jaar je laadsessies goed registreert, goed bemeet, dan vervolgens administreert en verhandelt, dan kan je daar dus inkomsten mee verdienen. En dat heeft momenteel een waarde van zo'n 10 eurocent per geladen kilowattuur.
Dat betekent dat je dat terugkrijgt van wie betaalt dat dan terug? De elektriciteitsleverancier?
Dat zijn brandstofleveranciers. Omdat brandstofleveranciers eigenlijk vanuit Europa de verplichting hebben om te verduurzamen. En een kwart van de CO2-uitstoot komt vanuit het wegverkeer. Dus daarvoor wordt deze verplichting bij hen neergelegd. Om eigenlijk te zorgen van we willen het wegverkeer verduurzamen met minder CO2-uitstoot. En daardoor is er dus een stimulans van de brandstofleverancier die moet betalen om eigenlijk de emissiereductie te stimuleren.
Ja. Het is niet 1, 2, 3 heel snel uit te leggen. Maar
dus aan de pomp betaal je dus uiteindelijk iets meer, zodat laden uiteindelijk iets minder kost.
Maar de brandstofleverancier moet ook extra gaan betalen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het uitstoten van CO2.
Dus uiteindelijk doen ze dit al veel langer. En het komt uit het feit dat zij biobrandstof moesten bijmengen bij de benzines.
Ja.
En daarvoor krijg je ook certificaten. Maar je kan ook certificaten krijgen als je voertuigen laadt. Dus die zijn met elkaar uitwisselbaar. Er is dus een verplichting om oftewel biobrandstof bij te mengen, oftewel
meer elektrisch te laden. En dat is zeg maar dit certificaatsysteem.
Ja.
En jullie bedrijf, want je doet het samen met je broer, Voltico.
Ja.
Wat doet Voltico dan precies? Wat heeft de klant aan Voltico?
Ja, nou, wij zijn een zogenaamde inboekdienstverlener. En wij hebben een softwareplatform om zeg maar, van begin tot eind dit mogelijk te maken. Van laadpaal tot uitbetaling. Dus een consument kan niet zelf zeggen tegen een brandstofleverancier, tegen Shell, van hey, ik heb hier wat ENG's, wil je ze kopen? Die heeft daar dus een inboekdienstverlener voor nodig. Zoals Voltico of een andere partij. En die heeft dan de verantwoordelijkheid om alles goed te administreren. Want de laadsessies moeten echt goed bemeten zijn dat alles klopt. Van hoeveel kilowattuur er geladen is. Die moeten dan gebundeld worden zeg maar, als administratie en als certificaten. En verhandeld worden en uitgekeerd worden aan de consument in dit geval. Dus die ontzorging die regelen wij met ons softwareplatform.
Wat ik me dus afvraag is, dat bemeten, dat begrijp ik. Maar ik heb een elektrische auto, ik noem maar even een voorbeeld. En ja. Ik heb een laadpaal. Hoe kan ik dit inregelen? Is er dan nog een extra voorziening nodig aan aan dat laadpunt dat ik heb? Of?
Ja, de belangrijkste voorwaarde waar mensen nu ook tegenaan lopen is dat er een mid-meter nodig is. En dat is een gecertificeerde, een geëikte meter. Omdat het een economische transactie is. Dus je moet goed weten hoeveel kilowattuur is geladen. Dus net als bij de slager, dan moet die weegschaal zijn geëikt als jij wil gaan afrekenen van hoeveel vlees moet je kopen. Die midmeter zit niet in elke laadpaal. Dus zie je nu zien we ongeveer dat een derde van de laadpalen dat heeft. Maar nu deze regeling bekend is, vraagt iedereen wel om een laadpaal met een midmeter. Maar als je er eentje hebt, dan kun je dus je aanmelden bij een inboekdienstverlener. En die moet dan de laadsessiegegevens geautomatiseerd opvragen uit jouw laadsysteem. En dus valideren om te kijken of er geen fouten in zitten. En dan uiteindelijk omzetten richting certificaten en verhandelen.
Maar dat doet jullie platform ook, die meting?
Dus uiteindelijk je meldt je aan en wij zorgen voor de koppeling met de laadpaal. En op dat moment regelen wij dus eigenlijk de rest. Maar het is wel heel belangrijk dat heel nauwkeurig gebeurt. Omdat anders de klant het risico loopt dat er geen uitkering komt.
Nog eventjes voor de duidelijkheid, want ik begrijp het nog steeds niet 100%, maar daar komen we zelf toe. Sluit mijn auto aan de laadpaal, dan ga ik laden. Dan onttrek ik stroom aan het netwerk.
Ja.
En op welk moment komen jullie dan erbij? Wanneer ga je hieraan verdienen, zeg maar?
Nou, dus voor consumenten is het voor elke kilowattuur in principe mogelijk die dit jaar is geladen om daar ERE's voor aan te vragen. Maar ze moeten dus wel juist zijn bemeten met een midmeter en zijn opgeslagen, dus dat die data goed beschikbaar is.
Maar het gaat, je krijgt het tijdens het laden, terwijl jij dus je auto opladen. Ik dacht dat het ook een vorm was waarbij stroom werd teruggegeven aan het net, of is het dat niet?
Ik denk vehicle to grid, waar je op doet. Dat heeft hier niet direct mee te maken. Het is zelfs zo dat je natuurlijk niet eerst kan laden, daar ERE's voor kunt krijgen en dan weer kunt terugleveren. Dan moet je dat wel tegen elkaar wegstrepen. Dus dat is ook de verantwoordelijkheid van de inboekdienstverlener.
Ja. Nee, er zijn twee aparte onderwerpen. Dus je hebt inderdaad die ERE's en vehicle to grid, dat je stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. In feite zijn dat twee losstaande zaken.
Ja.
En je kunt dus inderdaad met behulp van je certificaten kun je dus letterlijk per kilowattuur geld eigenlijk verdienen of eigenlijk terugkrijgen. Mm-hmm. Terwijl je gewoon oplaadt. Maar of jij dan oplaadt, stroom uit het netwerk haalt of teruglevert, dat staat er even verder los van.
Ja, ja.
Ik heb natuurlijk wel met salderingsregeling voor zonnepanelen.
Wat ik net zeggen, dat is toch ook iets soortgelijks.
Maar dat is ook waarom veel mensen waarschijnlijk dit denken. Want ik vind jouw gedachtegang helemaal zo gek niet. Maar daarom is het goed dat Maarten hier zit
zijn
om dit
allerlei,
uit te leggen.
Met elektrisch laden zijn natuurlijk allerlei stimulansen eigenlijk mogelijk. Dus je hebt maar met het ontladen van je auto en het laden van je auto, wat nu nog heel erg in de kinderschoenen staat, maar wel op het punt staat om groter te worden. Daar kun je van profiteren doordat jij eigenlijk ook handelt op het net. En dus ook met energietarieven kunt spelen via je energieleverancier. Met ERE's kun je verdienen doordat jij een stimulans krijgt voor elektrisch laden. Met een batterij kan je ook weer een rol spelen thuis om jouw stroom eigenlijk te optimaliseren. Dus dat zijn allemaal onderdelen van die puzzel inderdaad. Dus in dat geheel begrijp ik inderdaad waar dat vandaan komt. Ja.
Ja, de meeste Nederlanders zitten toch altijd meteen van wat kost het? Maar in dit geval is dan ook al heel Nederlands om te vragen wat verdien je ermee?
Ja, ja, dus als je zegt 10 cent per kilowattuur, dat is een marktprijs. Dat is een markt van vraag en aanbod. Maar daar kun je nu ongeveer van uitgaan. En je laat met een gemiddeld gebruik, dan is het denk ik 200 tot 400 euro netto per jaar. Wat je met de ERE's kan verdienen voor een gemiddelde thuislader.
Oké, okay. Nou dat is zeer interessant.
Wat is een gemiddeld gebruik? Wat bedoel je daarmee?
Is dat... Ja, dus dat is dan uitgegaan van dat je 2000 kilowattuur per jaar laat thuis tot 4000 kilowattuur per jaar laat. Ja. En dat ligt natuurlijk een beetje aan hoeveel je thuis laat, hoe groot je auto is, dat soort zaken. Ja. Ja.
En het gaat alleen maar met thuisladers, hè? Niet de palen bij een
Nou, dat is dus dit systeem komt daar vandaan. Dus publieke laadpalen hebben al veel eerder deze stimulans gekregen. Dus die stimulans gaat naar hen. Ja. Maar als je het nu thuis laat, kan jij dus zelf laadpaalaanbieder spelen voor jezelf en die certificaten ook verdienen. En
als iemand anders komt laden bij mij thuis?
Dat is, dan krijg jij die certificaten. Tenzij je dat afspreekt met die buurman dat hij het krijgt. Ja. Maar dat is dus het mooie. En dat zie je dus ook in de bedrijfssector. Dat als jij dus je buren laat laden en een elektrische vrachtwagen laat laden, dan kun je dus ook daar ERE's voor verdienen.
Ja.
Dit is ook dus het mechanisme geweest om eigenlijk dat kip-ei-probleem op te lossen. Van we hebben te weinig laadpalen, dus ik ga niet overschakelen naar elektrisch rijden. Door deze stimulans is mede Nederland de laadpaaldichtheid de hoogste van Europa.
Ja, want het heeft de exploitant gestimuleerd om het laadnetwerk uit te
breiden. Precies, die business case wordt beter.
Juist.
Ja, ja, ik zie wel een verdienmodel hierin. Ja, misschien ga ik toch van beroep wisselen. Maar ik ga eerst nog eventjes terug weer naar een autonieuwtje. We komen zo weer terug bij jou, Maarten, want we zijn nog niet klaar met Voltico. legendarische namen als Lancia Gamma, dat waren auto's met stevige brandstofmotoren. Maar dat zie je vaker bij merken. Ze komen weer terug, maar dan als elektrisch.
Maar dan als elektrisch, ja. En nu is echt vers van de pers, is dus ook de nieuwe Lancia Gamma gepresenteerd. En dat is dus het tweede model, zeg maar, van het tussen aanhalingstekens het nieuwe Lancia.
Ja.
Er komt nog een derde model aan, trouwens. Maar deze Gamma, daar zaten we toch allemaal wel op te wachten. Want dit is dus weer zo'n SUV, uiteraard, want alles is een SUV tegenwoordig. Het formaat, van een C-segment formaat, gewoon middenklasse. Ja, super interessant. Ook dat nieuwe design van Lancia is best wel herkenbaar. Je moet vooral even op autorij.nl kijken, want daar staat alles over deze Lancia Gamma. Maar het is toch wel weer leuk om dat proces dan te zien. Want ze hebben dat jaren geleden aangekondigd. Nou, dat hebben we allemaal op de voet gevolgd. Maar nu staat hij echt voor je neus.
En kost die?
Nee, dat weten we nog niet. Hij komt in het vierde kwartaal van 2026. Ja.
Die nog even.
Nee. Maar het is wel een hele mooie auto om naar te kijken.
Okay.
Dus als je echt fan van Italiaans design, dan is het best wel interessant.
Niet meer naar Ferrari, maar naar Lancia.
Ja, okay. Inderdaad.
Over Italiaans design gesproken, we hebben weer een mooie ode. Bart Oostvogels, hoofdredacteur van autorij.nl, die heeft een ode aan een legendarische Italiaanse auto.
In deze aflevering tijd voor een auto waar je niet nuchter over kunt schrijven. De Maserati MC12 is geen supercar, maar een statement. Geboren uit raceambitie en gevormd door techniek die rechtstreeks uit Maranello komt. Onder de koolstofvezelhuid ligt de ziel van de Ferrari Enzo. Dezelfde atmosferische 6 liter V12, hier goed voor 632 pk. En geen turbo's, geen kunstgrepen, alleen toeren, geluid en mechanische perfectie. De motor ligt middenin. Het chassis is puur race-DNA en alles draait om balans, grip en stabiliteit bij hoge snelheden. Het design is compromisloos, lang, laag en breed. De neus lijkt zich in het asfalt te bijten en de achterzijde wordt gedomineerd door die immense spoiler. Alles is functioneel, alles heeft een reden. En dan die witblauwe kleurstelling, onmiskenbaar Maserati. Elegant en agressief tegelijk. Alsof een Italiaans maatpak plots 330 km per uur kan. De prestaties zijn nog altijd indrukwekkend. Van 0 naar 100 in iets meer dan 3,5 seconden. Maar cijfers doen de MC12 tekort. Dit is emotie, pure emotie. De totale oplage bleef beperkt tot 50 exemplaren, waarvan 25 voor straatgebruik. De Ferrari Enzo is gebouwd in een oplage van 400 stuks. De MC12 is dus veel zeldzamer, maar ook onbereikbaar. en precies daarom zo onweerstaanbaar.
Ja, ik vind het altijd mooi hoe Bart onder dit hele poëtische verhaal ook nog goed kan piano spelen. Dat doet hij toch wel knap, vind ik.
Hij heeft zichzelf weer overtroffen.
Hij heeft zichzelf weer overtroffen. Ja. Ik kom nog even bij jou, Wim, voordat we weer naar Maarten gaan. Want jij hebt je verbaasd over een bijzondere samenwerking in Automotive Land.
Ja, Stellantis. Nog even voor de duidelijkheid. Dat is het moederbedrijf van heel wat Italiaanse merken. Fiat... Lancia hoort er ook bij, Alfa Romeo, maar ook Peugeot en Opel en Citroën. Eigenlijk een soort Frans-Italiaanse alliantie. Maar wat mensen misschien niet weten, Chrysler, de Chrysler-groep, maakt ook deel uit van de Stellantis-organisatie. En Stellantis heeft nu bekendgemaakt dat ze gaan samenwerken op de Amerikaanse markt met Jaguar Land Rover.
Dat is wel bijzonder.
Dat is heel bijzonder. En dat is ook specifiek om auto's voor de Amerikaanse markt te ontwikkelen. Te ontwerpen en te ontwikkelen.
Ja, maar Jaguar ligt nu even helemaal stil. Ja. Die komen dan met een elektrische auto volgend jaar. Een hele ander ontwerp, andere look and feel, ander logo, alles anders.
Ja, ja.
En dan toch deze samenwerking.
Ja, dus, en er is verder nog niet heel veel bekendgemaakt waar dat naartoe gaat leiden. Of dat dus ook elektrische auto's zullen worden voor de Amerikaanse markt. Ik denk van niet. Ik denk dat ze mikken op brandstofauto's, wellicht hybride. Waarbij natuurlijk dan de kennis wordt benut op dat vlak van de Stellantis groep. En ja, het zullen ook modellen zijn die misschien onder een label van Chrysler of van Dodge worden verkocht, maar nu met een Jaguar CQ Land Rover badge erop.
Ja.
En het is voor Jaguar Land Rover natuurlijk interessant om ook op die Amerikaanse markt weer krachtig naar voren te komen. De focus ligt nu bij het concern op elektrische aandrijving, maar ik denk dat ze dus op deze manier een soort ontwikkelings... afdeling erbij hebben om voor die Amerikaanse markt ook weer modellen te kunnen scheppen die daar gaan scoren.
Ja, ja.
Een onderdeel van de part of the deal is dat Stellantis ook nog weer wat contracten heeft getekend met een Chinese partij, Dongfeng, om daar in de fabrieken van Dongfeng Europese modellen te gaan produceren. Onder andere de Citroën.
En ook allemaal elektrisch? Of in Amerika wordt er gewoon nog per gallon getankt, volgens mij.
Ja, maar in China wordt elektrisch dan. Ja. Maar je ziet dus dat Stellantis nu duidelijk bezig is om ook zijn aandacht te verleggen naar andere werelddelen dan alleen Europa.
Ja, duidelijk. Ja. Maarten, nog weer even terug naar jou. Want jij vertelde ook al toen je binnenkwam, en ik heb dat ook ergens gelezen, dat jij ook op een heel ander gebied hiervoor actief bent geweest. Want jij hebt die deelscooters Felix in de markt gezet. Dat was jouw initiatief?
Ja, samen met een vriend van mij waren we in 2017 de eerste die deelscooters naar Nederland brachten.
Ja. Dus jij hebt wel wat met elektrisch rijden?
Ja, het is wel ergste mobiliteit. Op verschillende manieren speelt het een rol met het ondernemen. Ja.
Ja. En dan nu de stap naar Voltico. Of heb je daartussendoor nog andere dingen gedaan?
Geen onderneming, maar wat kleine dingetjes. Maar het was als kort. Ja.
Oké. Okay. Ja. En waar kwam het idee van Voltico vandaan? Vertel eens.
Nou, dus mijn broer die heeft ook voor Felix gewerkt en ook in fintech voor betaalbedrijven gewerkt. En die had ook een eigen fintech startup. En wij hadden zelf allebei toen op een gegeven moment de kans om iets nieuws te gaan starten. Toen zijn we eigenlijk bij elkaar gaan zitten en gaan brainstormen van wat zullen we gaan doen met een beetje onze achtergrond combinerend. En toen waren we dus bezig met wat plannen voor laadpaalsoftware, verrekening, VVE-constructies. En toen dachten we, nou, dat is wel op zich wel interessant. Er kunnen wat dingen betekenen, maar ook wel weer een lastige markt. En toen stuitten we eigenlijk via op HBE's, de voorganger van E-Race. En toen dachten we eigenlijk, nou, dat is wel heel interessant, want het is een stimulans van elektrisch rijden. Dus concreet heeft dat waarde voor degene die laden. Maar dat gebeurt allemaal nog handmatig. Dus door een soort administratie bij te houden voor bedrijven om dat allemaal goed te organiseren. En daar zit een hele grote compliance last eigenlijk bij. Ook voor consumenten die nog steeds de inboekdienstverlener moet heel veel eigenlijk goede administratie organiseren om dat te regelen. En toen dacht ik, nou, dat kunnen we eigenlijk automatiseren. Dat is eigenlijk, want een ERE of een HBE, dat is eigenlijk een soort valuta. Dat is dus ook gewoon een financieel product. En dat kunnen we dus eigenlijk net als een fintech bijhouden in een softwareplatform. En dan op die manier eigenlijk makkelijk maken voor de zakelijke klant of de particuliere klant om daarvan te profiteren.
Want het was er al voor zakelijke klanten, hè? Ja, wat dus jullie doen. Maar dat was niet
laadpalen of grote bedrijven met laadinfra.
Maar dat ging niet via jullie?
Wij hebben dat wel ook gedaan vorig jaar, bijvoorbeeld voor grote bedrijven. Maar dat ging ook via andere bedrijven. Er waren een aantal bedrijven die daarbij hielpen, zeg maar. Ja.
Maar als je als particulier nu dit zou willen, die ERE's, ja. Dan kun je eigenlijk niet om jullie heen. Of zou een particulier het ook nog zelf kunnen doen? Maar dan heeft hij al die romslomp.
Nee, dit kan niet, hij kan niet om een inboekdienstverlener heen. Dus dat zijn wij en ook andere partijen. Alleen het belangrijke in de keuze daarin, je ziet nu dat mensen kijken van ja, wat is het tarief, zeg maar, wat is de fee? Wij rekenen 20%, sommigen rekenen meer, sommigen rekenen minder. Maar niet heel veel minder en soms moet je dan meerdere jaren vastleggen. Maar het is belangrijk dat je een goede partner kiest, eigenlijk een goed bedrijf uitzoekt die dat voor je regelt. Omdat er dus een hele grote, er zit een jaarlijkse controle, een jaarlijks soort audit aan vast. En als je die niet haalt als inboekdienstverlener, dan loop je dus als klant van dat bedrijf risico dat jij ook niks krijgt. Dus als er bijvoorbeeld 1000 klanten zijn van een inboekdienstverlener en 25 van die klanten hebben geen midmeter in de laadpaal, dan haal je dus niet de 2% foutmarge die er geldt. En dan zou dus geen van alle klanten iets kunnen krijgen.
Ja.
Terwijl de 975 klanten gewoon wel netjes aan de regels voldoen.
Ja, ja.
Maar, want het is dus theoretisch mogelijk dat wel gebruik wordt gemaakt van jouw softwareplatform en dat dus ERE's worden geclaimd zonder dat er de juiste meter in die paal zit.
Ja, dus kijk, de claim is eigenlijk, die doet de inboekdienstverlener.
Ja.
Net zoals eigenlijk jij een belastingaangifte doet.
Ja.
Maar een inboekdienstverlener weet dat er altijd een controle plaatsvindt.
Mm-hmm.
En als er tijdens de controle dan meer dan 2% afwijking is,
ja.
Dan wordt dus de hele inboeking, de hele ERE-claim van ja. De inboekdienstverlener afgewezen.
Het is niet volledig geautomatiseerd dat je als zeg maar particulier met de juiste laadpaal, dat volledig geautomatiseerd is, dat ik helemaal niets hoef te claimen.
Nou, daar zijn we mee bezig.
Daar zijn jullie mee bezig. Nee, maar goed, dat is ja. Dus nee, maar dat is het ideale scenario.
Je moet de data goed hebben. Ja. Je moet dus alle validaties uitvoeren van wie is de klant, van wie is de laadpaal, van wie is die aansluiting, hoeveel is er geladen, waar gaan die geldstromen heen? Hoe wordt het verdeeld? Dat moet allemaal heel strak georganiseerd worden. En dan is het inderdaad, waar wij dan eigenlijk om zijn begonnen, is van ja, we moeten dat schaalbaar doen met een softwareplatform van begin tot eind organiseren. Want het moet gewoon een goede gebruikservaring zijn en betrouwbaar zijn.
Ja.
Ja, jullie, daar waren dus al zakelijke gebruikers. Nu komen de particulieren erbij. Om hoeveel palen of hoeveel aansluitingen praten we dan?
Nou, dus ongeveer. Oh, er zijn nu dus ongeveer 850.000 mensen thuis met een laadpaal. Dus we verwachten dat misschien ongeveer 200.000 daarvan een midmeter hebben. Dus die kunnen zich zeg maar, dit jaar sowieso aanmelden. De rest kan kijken of ze een andere laadpaal nemen of...
Je kunt die midmeter niet toevoegen aan je eigen laadpaal.
Nee, dat kan eigenlijk niet achteraf. Dat is uitgesloten vanuit de regelgeving. Maar er komen natuurlijk ook nog steeds heel veel mensen bij die een laadpaal nemen. Voor het eerst, zeg maar. Dus die markt groeit natuurlijk.
Ja, dat is uitgesloten wegens regelgeving. Dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten.
Ja.
Want als je hier
als je een nieuwe laadpaal maken, ja.
Dan moet je gewoon een nieuwe laadpunt aanschaffen. Ja. Simpel. Weet jij wat de meerprijs is van een laadpunt met deze technologie?
Nou, die
kost dat heel veel?
Nee, dat wordt steeds minder ook eigenlijk. Ja. Dus dat valt op zich ook wel
maar
mee.
Maar binnen een jaar heb je dat wel terugverdiend? Niet die paal zelf, maar gewoon
nou ja, de investering in het kastje. Als je nu een laadpaal neemt, dan raad ik wel aan om een midmeter in te nemen. Maar dat hoeft niet per se heel veel duurder meer te zijn, ook vanwege de vraag.
Ten opzichte van een laadpaal die dat niet
zonder
heeft.
Zonder midmeter.
Ja, dus eigenlijk ben je gek als je nu een laadpunt aanschaft waar dat niet in zit.
Dat ziet het ook op de websites die laadpalen verkopen. Dan staat erbij geschikt voor ERE-certificaten.
Ja.
Ja.
Maar dus de mensen die met een oude laadpaal zitten, die kunnen overwegen om een nieuwe laadpaal te nemen. Bijvoorbeeld ook, waar we het net over hadden, als jouw laadpaal niet slim is en niet kan terugleveren of niet op een bepaald ritme kan laden, bijvoorbeeld niet in de spitsuren, dan kan het dus ook wel lonen om een nieuwe paal te nemen die al die functionaliteiten wel heeft.
Hmm. Ja, er is wel een hele beweging nu gaande natuurlijk, hè, want sowieso we hebben het net al over gehad over vehicle to grid, dat je dus inderdaad elektriciteit uit je auto kan terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dat is ook heel belangrijk voor de toekomst van ons elektriciteitsnet, want het gaat niet zo heel goed met ons elektriciteitsnet. En de elektrische auto speelt daarin een heel belangrijke rol. Er is een groot project in Utrecht nu gaande. Onder andere met Renault zijn daar heel ver in. En je hoort er steeds meer over. Wij zijn echt koploper in Nederland op het gebied van zonnepanelen per huishouden. Dus je merkt gewoon in alles, in de media, ook gewoon binnen mijn eigen kenniskring, dat er... Het leeft nu heel erg, weet je, met zonnepanelen, je eigen auto opladen, salderen.
En de hoge benzineprijzen.
Benzineprijzen, het is niet meer te betalen, maar dus ook nu die ERA's.
Ja.
Laatste weken lees je er steeds meer over.
En nou ja, ik kan er nog wel wat aan toevoegen, want ik ben net geweest bij een presentatie voor thuisbatterijen van een bedrijf dat zich daar ook helemaal in heeft gespecialiseerd. Ook iemand die als enige met het bedrijf is begonnen en behoorlijke groei boekt. Maar dan is wel heel intrigerend om te zien dat er zelfs al systemen zijn van thuis met thuisbatterijen, waarmee je dus je elektrische auto kunt opladen, waarmee je dus ook de ERA's kunt verdienen. Maar ook met software die zelfs AI, voorzien is van AI om bijvoorbeeld rekening te houden met de toekomstige weersverwachting.
Ja.
Tot 3 dagen vooruit. En dan dus kan bepalen wanneer het verstandig is om op bijvoorbeeld een bewolkte dag eventjes niet te veel stroom in te kopen, maar te doen op de volgende dag als de zon heel hard schijnt of dat er 's nachts bijvoorbeeld heel veel windenergie beschikbaar is. Dus dat is natuurlijk energiemanagement van level 2.
Interessant, ja.
Heel interessant.
Ja, dus zie jij dat?
Ja, maar dat is het interessante aan die energietransitie. Dat je eigenlijk van een centraal georganiseerd systeem gaat met olie, gas en grote energiecentrales naar een decentraal systeem waar iedereen eigenlijk optimaliseert op een lokale schaal met zonnepanelen, met batterijen, met auto's. En dynamische stromen, tarieven die daar nog een rol spelen. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Ja. En daarmee kan een huishouden ook de stroomkosten verlagen.
Mag ik nog één vraag stellen, Jur?
Ja, nog één vraag. Afronden. Kan dan net, ja.
Hoe zit het, want hoe is het, de interesse hierin ook vanuit bijvoorbeeld de grote leasemaatschappijen? Want de leasemaatschappijen zijn in de meeste gevallen de eigenaren van die auto's.
Ja.
Dus leasemaatschappijen van die grote jongens met die tienduizenden elektrische auto's hebben rijden in Nederland.
Ja.
Zijn zij degene die dan die ERA's verdienen? Of is het te bereiden?
Het gaat echt om de eigenaar van de netaansluiting, van de EAN. Dus als jij een huishouden hebt en jouw energiecontract staat op jouw naam, dan heb jij in principe recht om ERA's te claimen.
Okay.
Als jij daar laat.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk wel constructies met verrekeningen met werkgevers. En daar zit nog wel een beetje een spanningsveld van onduidelijkheid van, moet je dat dan meerekenen in je laadkosten die je verrekent of niet?
Ja. Helder.
Nou, het is een stuk duidelijker geworden sinds het begin van deze podcast.
Veruit de meeste bereiders van een elektrische auto in Nederland zijn leaserijders.
Ja, 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 nee, dat
is wel
klopt.
Even goed om dat duidelijk te hebben.
Ja.
Hey, we gaan het afronden, zoals gebruikelijk, met onze 30 seconds. De vorige keer was het de Citroën C4 Cactus. En Maarten heeft net de winnaar uit een hele grote stapel getrokken. En de winnaar is Herman Lasting uit Lichtenvoorde. Gefeliciteerd, je had het goed. We gaan opnieuw luisteren naar een nieuwe opgave. 30 seconden wordt er gepraat over een auto zonder het merk, model of land van herkomst te noemen.
Van deze auto loopt het water je in de mond. En in het land van de reizende zon ben je geboren. Misschien nog iets te vroeg, maar aan de andere kant ook weer niet. Je naam heeft een connectie met iets wat nog moet gaan gebeuren. Ook ben je onderwerp van discussie. Maar voor nu neem je als een van de weinigen de leiding.
Weet je het goede antwoord? Stuur het naar podcast@autorij.nl. We danken jou, Maarten Poot, medeoprichter van Voltico. Een heel interessant verhaal, een heel ander verhaal dan we meestal hier aan tafel hebben over autootjes en directe vormen van mobiliteit. Uiteraard ook Wim Otte en Niall van Leeuwen, de twee redacteuren van autorij.nl. Dit was het voor nu. Over een paar weken volgt weer een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. Mail je vragen of opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.